Wij zullen het eerst hebben over onze financiën. Nee, we hebben geen collecte. Nee, daar zijn we aan toegekomen in Hebreeën 13, vers 5. Waar ik maar lees even vanaf vers 5 van Hebreeën 13 tot vers 14. Waar staat, uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Stad, uiteraard. Maar dat is taalkundig niet nodig, want dat staat al eerder in het vers. Dat is inderdaad waar wij naar onderweg zijn, naar onze toekomende erfenis, de toekomende stad, toekomende goederen, dan wel een nieuwe schepping. Ja, hoofdstuk 13 zijn wij vorige keer al even mee begonnen, met die korte zinnetjes die eigenlijk onderling weinig verband met elkaar hebben. Het heet dan ook verschillende vermaningen. En zoals vorige keer ook gezegd, maar ik herhaal het graag, zijn dit geen wetten die ons voorgesteld worden van wij moeten dit, wij moeten dat, we moeten niet zus en we moeten niet zo. Het is aanvoegende wijs, heet zoiets. Zoals in vers 1 staat, dat de broederlijke liefde blijven. Er staat niet, jij moet lief hebben, gij zult de broeders lief hebben. Nee, dat de broederlijke liefde blijven. En het beschrijft, deze versen, die beschrijven het praktische leven van een gelovige in grote lijnen en niet tot in detail. Dat kan namelijk niet, want als het tot in detail zou beschreven zijn, dan betekent dat dat wij wederom ingeperkt worden en geplaatst worden toch onder wetten en regels, dan wel dogma's of leringen. Maar dat is niet het geval. Er wordt beschreven hoe het christelijk leven er ongeveer uit zou zien, in grote lijnen. En daar moeten wij genoeg aan hebben. Want er zijn twee manieren waarop wij het christelijk leven kunnen leren kennen. Dat is aan de ene kant door middel van dit soort aanbevelingen en ruime en brede aanbevelingen. En een ander ding is dat wij leren hoe het christelijk leven eruit ziet door middel van voorbeelden. En dat wordt ook genoemd, bijvoorbeeld in vers 7. Daar komen we straks wel op. Daar staat, gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na. Want ja, wij hebben geen wetten en regels, wij kunnen wel van een ander wat leren. Zoals het bij de oude schepping ook gaat, want als het goed is, neem je toch iets van je ouders over. Zo gaat het nou eenmaal en zo is het in het christelijk leven ook. Je hebt mensen die vooraan lopen en je hebt mensen die achteraan lopen. Het is een kudde. De gemeente is een kudde en een voorganger is een herder die loopt voorop en de schaapjes lopen erachteraan. En je hebt sommige schaapjes die lopen er vlak achteraan en je hebt andere schaapjes die lopen helemaal aan het eind van de kudde en die moeten er steeds weer bijgeroepen worden. Maar die schapen volgen automatisch de herder. En dat is het geval, dat is een prachtig type van hoe het gemeenteleven eruit zou moeten zien. Moeten is dan alweer zo'n, ja, dat is zo'n vervelend woord, hè? zeker als je nogal wettisch ingesteld bent, dan vat je dat nogal verkeerd op. Maar zelfs in deze versen wordt gezegd dat wij niet onder de wet leven. Dat is vanaf vers 9, dus daar komen we op. Maar we beginnen maar gewoon in vers 5. Daar staat, uw wandel zij zonder geldgierigheid. En, logischerwijs, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Ja, ik denk wel eens, wat moet ik hier aan toevoegen? Wat moet ik er aan uitleggen? Ik weet het eigenlijk niet.
Nou, dat is een hele diepe waarheid.
Ja.
Ik heb geleerd, dat heb ik ook bij mensen om me heen gezien, dat depressiviteit, om maar een voorbeeld te noemen, het werkt even af met het DR.
Ja, ja, ja.
Depressiviteit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat men het heden niet aanvaardt.
Hun eigen situatie. Nee, dat is, en dat is waar deze versen inderdaad over gaan.
En als je dat wel doet, dan word je er heel erg in gezegd.
Ja, ja.
En burn-outs en depressiviteit, ja. Dus je aanvaardt niet datgene wat
nee,
is.
Nee, nee. Wij zouden, ik vind een prachtige uitspraak, wij zouden vergenoegd zijn met het tegenwoordige, met het aanwezige, met wat wij hebben. Daar zouden wij tevreden mee zijn. Want, en dat staat op een andere plek in de Bijbel, het is toch nooit te veel, maar het is ook nooit te weinig. Degene die veel heeft, heeft niet te veel. Degene die weinig heeft, heeft niet te weinig. Ja. En geldgierigheid, om daar nog even wat over te zeggen. Want er staat een keurige schriftverwijzing onder naar 1 Timotheus 6 vers 6. Die is wel interessant om even ernaast te leggen. Een paar bladzijden terug. Want geldgierigheid, ja, ik noem dat dan zo. Van wat moet ik daaraan uitleggen? Maar je, ja. Er wordt wel wat over uitgelegd in 1 Timotheus 6. Wat ik er misschien wel even bij moet zeggen. Er staat niet dat wij niet veel geld mogen hebben. Dat staat er niet. Het betekent niet dat wij per se allemaal een basis minimum inkomen moeten hebben. En daar maar tevreden mee moeten zijn. Wij zouden niet geldgierig moeten zijn. Je kan best 5 miljoen hebben. Dat kan.
Moet je 4,5 van weggeven.
Dat is heel, waarschijnlijk is dat heel verstandig om dat te doen.
Ja, belastingtechnisch ook waarschijnlijk.
Ja, ja. Doe het dan inderdaad aan mij. Ja,
ja, maar weet je, ik denk gewoon dat toch een gelovige eigenlijk niet rijk kan zijn.
Nee?
Als ik geld heb, dat houdt mij af van het geloof. Want nou, dan ben ik te, dan precies, ben ik te veel met het geld, met dingen bezig, ja. Die eigenlijk niet met het geloof.
Dat is het probleem, dat is het probleem.
En dan hecht ik mij te zeer aan het aardse.
Ja.
Wat is er nou aardser dan het aardse slijk? Oftewel geld.
Geld, ja, ja. Maar als je naar Abraham kijkt, die had dan qua geld niet zoveel, maar qua bezittingen. Dat, wij lezen altijd, Abraham trok van die plaats naar die plaats. Maar dat was niet Abraham in zijn eentje, hoor. Die had hij ook nog niet. Auto's waren nog niet, dus hij was niet in zijn eentje. Maar die had een hele kudde en familie, et cetera. Die had een hele bult, een karavaan, zeg maar, achter. Nee, caravans hadden ze ook nog niet. Maar een karavaan liep achter hem aan met kamelen en schapen en runderen en zo. Mm-hmm. Want toen Abraham en Lot, die moesten scheiden, want ze konden niet beide op die plek wonen. Ja, waarom niet? Abraham kan hier zijn tent neerzetten en Lot toch daar. Nee, ze waren met een grote familie en aanhang, zeg maar. Mm-hmm. En bezittingen en personeel had hij ook. En waarschijnlijk niet weinig.
Oh, dat is wel makkelijk.
Ja. Ja, maar Abraham, dat was niet zomaar een vuur. Die was nogal rijk. Mm-hmm. En Salomo was en David en die koningen. Ik las vanmiddag nog wat David allemaal had aan goud en nog wat. Dat hadden ze. Maar dat is niet zo erg. Waar het om gaat, en dat staat hier ook. Vers 7 van 1 Timotheus 6. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets kunnen iets... Dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Naakt zijn wij geboren en naakt zullen wij weer heen gaan, heet dat. En vers 8 vind ik prachtig, daar staat... Maar als wij voedsel en deksel, dat wil zeggen bekleding en onderdak, hebben... Wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk worden... Maar dat staat er niet. Er staat die rijk willen worden... Die vallen in verzoeking. En dat is precies wat je zegt. Dan ga ik voor de bijl. Als ik veel geld zou hebben. dan val je van het geloof af. Zo heet het hier volgens mij ook in vers 10. Het gaat om het willen en om het streven. Het streven is het probleem. Die vallen in verzoeking en in de strik van de duivel uiteraard. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Je hele leven gaat naar de Filistijnen als je geldgierig bent. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Het is inderdaad heel slecht voor jezelf als je niet blij bent met wat je hebt. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Daar zouden wij inderdaad ons van afkeren. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is. En wat er achteraan staat in Hebreeën 13 vers 5 is, want hij heeft gezegd, dat is, waar zouden we ons naar uitstrekken, zelf geld verdienen of het van de Heer verwachten? Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dus als wij denken dat wij niet genoeg hebben, dan hebben wij een Heer die voor ons zorgt. En daarom kunnen wij ook zeggen, vers 6, zodat wij vrijmoediglijk, dat heb je namelijk nodig als je niks hebt. Stel je voor, je hebt helemaal niks en je zegt alsnog van nou, maar ik verwacht het van de Heer. Hij zorgt wel voor mij. Ja, daar moet je vrijmoedig voor zijn. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gewoon leven uit genade is dat. Is dit specifiek? Nee, is gewoon in het algemeen. En hoe je dat voor jezelf privé invult, ja, dat moet ieder zelf weten. Maar dit is de algemene gedachte. Wij zouden vertrouwen op de Heer, leven uit de hand Gods. Ik heb net al Job geciteerd. Naakt worden we geboren en naakt zullen we weer heen gaan. En wat zei Job? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En wat zei Paulus? Zei eigenlijk precies hetzelfde. Paulus zegt, ik heb rijkdom gekend, ik heb armoe gekend, ik heb alles van beide kanten gezien. Ik weet hoe het in elkaar steekt. Maar zegt hij, als ik zwak ben, als ik niks heb, dan ben ik machtig. Dan kan de Heer pas een werk in mij doen.
Prediker zegt hier ook heel veel over. Hè?
En Prediker zegt het ook. Je kan geld hebben, je kan schuren bouwen. Ja. En de Heer Jezus zegt het ook. Je kan graanschuren volmaken. Maar ja, dan ga je dood en heb je er ook niks meer aan. Het is allemaal betrekkelijk. En wat wil je met het geld? Als je geldgierig bent, wat wil je ermee?
Ja, een pakhuis maken, toch?
Ja, sparen. Ja. Ja, oké. Je moet tot bepaalde hoogte moet je wat sparen. Ja. Maar hoeveel en voor wanneer en wat voor termijn en hoeveel procent rente? Dat weet ik niet.
Het is geld voor je wasmachine.
Ja, voor een noodgeval.
Ja, dat zijn toch van die dingen.
Dat zei Abra ook altijd, van dan citeerde hij Abra Ranta, die gelijk onroerend in Amsterdam, die Joodse man.
Ja.
Die werd dan geïnterviewd, was schat heel wat hij rijk en werd gevraagd, nou meneer Ranta, maakt geld nou gelukkig? Nee, zei hij, absoluut niet. En zei hij, het is goed voor de zenuwen.
Ja.
En dat is ook zo. Ja. Als je gewoon wat op de bank hebt staan, je weet gewoon, nou, als die wasmachine kapot,
ja,
dan haal ik een nieuwe en het is goed voor,
ja, je. Ja, het neemt je onrust die er is. Want geld, ik aan de ene kant doen we heel makkelijk en zeggen van nee, we zouden niet geldgierig zijn, de Heer zorgt wel voor ons. Maar de andere kant van het verhaal is wel degelijk dat als je geld, als je financieel vrij lekker zit, dan hoef je daar geen zorgen om te maken. En dan kan je je nog veel beter richten op de dingen van de Heer.
Dat draagt wel bij tot een enigszins gelukkig gevoel. Ja.
Dat kan.
Of het nou echt helemaal niet gelukkig maakt, dat vraag ik maar.
Geld alleen niet. Ik bedoel,
nee.
Geld alleen niet, precies. Nee.
Het is handig.
Het is handig om het erbij te hebben.
Ja. Ja. Ja, en dit soort dingen, weet je hebt ook mensen die trekken dit heel ver door. Vooral die versen, de Heer zorgt voor ons en ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Die sluit niks, geen verzekering af. En nee, als er wat gebeurt, de Heer zorgt voor mij. Ja, nou ja, dat kan. Dat mag. Maar dan wordt het al zo wettisch. Dan zegt men, nee, maar dat mag niet. Want dat betekent dat je dan niet op de Heer vertrouwt. Weet je, ja. Wij leven in een land waarin de mensen het meest verzekerd zijn van allemaal. Daar staan we onbekend in het buitenland. Dat wij ons voor alles verzekeren. En als je een keer wat hebt, krijg je nooit wat. Want er is altijd wel iets waardoor je er geen recht op hebt. Dus ja. Moet je nou die dingen druk maken? Nee, als je dat geregeld hebt, dan laat je dat zo. Heb je dat voor de rest van je leven geregeld? Als je verder goed inkomen hebt, is dat klaar. Laat je dat lekker liggen. En dan ga je gewoon verder. En dan stoor je er niet aan. Maar wat er ook gebeurt, want dat is wel degelijk zo. De Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Stel je voor dat iemand alles van je afneemt. Je bent alles weer kwijt. Als het goed is, sta je er dan nog steeds net zo in. Dan zeg je inderdaad, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Ja, en daarin hebben wij ook voorbeelden van Job, maar ook van de apostel Paulus, die met name in de Korinthebrief zichzelf tot voorbeeld stelt en ook zegt, nou, zo ziet het eruit. En zo werkt het, zo werkt vertrouwen op de Heer. Maar het gaat er niet om... hoe moet ik dat zeggen? Wij bepalen ook niet wat wij krijgen. Dat is de Heer die dat bepaalt. Als wij denken dat wij niet genoeg hebben, dan dat zou niet moeten. Wij moeten altijd vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Want als de Heer vindt dat wij meer nodig hebben, dan geeft hij ons dat wel. En als hij dat niet vindt, als hij het nuttig vindt dat we het nog even met weinig moeten doen, dan... Zal dit lekker rustig zo door laten gaan. Veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Vers 7, daar staat, gedenkt uw voorgangeren. Dan moet je eerst weten wat dat is, een voorganger. En dat is makkelijk, want dat staat er gewoon bij. Dat is iemand die u het woord Gods gesproken heeft. Want, kijk, je kan wel iemand aanstellen en zeggen, die is onze voorganger. Dan noem je hem voorganger, maar de vraag is of hij een Bijbelse voorganger is. Je kan wel iemand aanstellen als bisschop, maar of hij in Bijbelse zin een bisschop is, dat is nog maar zeer de vraag. Je kan iemand aanstellen als ouderling, maar of iemand een ouderling is, of hij zich gedraagt als een ouderling... dat is nog maar zeer de vraag. Je moet eerst weten wat dat is. Weet je, dat is wat men met de Bijbel doet. Hè? Stelt men een bisschop aan, en dan, want het woord bisschop komt wel degelijk in de Bijbel voor. Dat is het woord opziener. En dan zoekt men in de Bijbel dat op. En wat men dan doet, is dat men een andere betekenis aan het begrip opziener geeft. Of bisschop of voorganger. En dan zegt men, kijk, het gaat hier over een voorganger. Nou, hij is toch een voorganger. Een of andere dominee, die wordt dan voorganger genoemd. Dus daar moeten wij naar luisteren. Die moeten wij gehoorzaam zijn en onderdanig zijn, zoals in vers 17 staat. En zo gaat het dan. Maar de vraag is in eerste instantie, wat is eigenlijk een voorganger? Nou, ik heb net een rijtje opgenoemd. Een voorganger, een ouderling, een opziener, een leraar, een herder. Hebben we nog meer? Ik heb er 5. Nee, dat zal het zijn. En een voorstander hebben we nog. Voorganger, voorstander, herder, leraar, opziener of ouderling. In de Bijbel is dat allemaal één en dezelfde functie. Één en dezelfde positie. In de kerk heb je een voorganger en daarnaast heb je ouderlingen. Maar in de Bijbel is dat echt allemaal hetzelfde. Er zit geen verschil tussen. Een voorganger is iemand die het woord Gods, die daarin voorgaat. Die dus het woord Gods spreekt. En die gaat dus ook voorop in de strijd. Die wordt beschouwd als een herder. Niet als de grote herder. Dat is de Heer Jezus zelf. Maar hij wordt wel beschouwd als een herder. En een herder die brengt zijn schapen naar grazige weiden. Om voedsel tot zich te nemen. En wat doet een herder dus? Die houdt de schaapjes... om dan bij het overdrachtelijke taalgebruik te blijven, die houdt de schaapjes het woord van God voor. Die predikt dat en die zegt, daar staat het en daar staat het en daar staat het. En zo en zo en zo steekt dat in elkaar. En een schaapje is een gehoorzaam beest, dus die luistert naar de voorganger. En in die zin is hij gehoorzaam en zelfs onderdanig, met die sterke term, ten opzichte van de voorganger. En dat is geen kwestie van heerschappij, alsof de voorganger domineert, alsof die dus inderdaad een dominee is. Nee, hij is een voorganger, hij gaat gewoon voorop. Net zoals de Heer zelf voorop gaat en niemand dwingt om achter hem aan te komen. Want hij dwingt immers niemand. Hij roept, hij gebruikt zijn stem en als het goed is, herkennen de schapen de stem van de herder. En dan lopen ze gewoon achter hem aan. En daar wordt nog wel wat over gezegd. En het makkelijkste en het duidelijkste is in 1 Petrus hoofdstuk 5. Ik denk bij de meeste van jullie wel een bekend schriftgedeelte. Daar vind je namelijk al die termen die ik zojuist noemde. Van ouderling, voorganger, herder, leraar. Die vind je daar allemaal. Er staat namelijk in 1 Petrus 5 vers 1. Er staat, de ouderlingen die onder u zijn, die vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Petrus zegt, ik ben een ouderling, ik spreek nu tot mede-ouderlingen. En wat zegt hij tegen de ouderlingen in vers 2? Wijd de kudde Gods. Maar een kudde weiden is niet, dat is niet voor een ouderling. Want een kudde weiden, dat is iets wat een herder doet. En een herder is inderdaad overdrachtelijk taalgebruik. Wijd de kudde Gods. Dus dan heb je eerst een ouderling, dan in vers 2, wijd de kudde Gods. Dus dan is die ouderling blijkbaar ook een herder, want anders kan je dat niet zeggen. Je kan niet tegen iemand zeggen, wijd de kudde Gods, als hij geen herder is. Kijk, als je dat gewoon goed doorleest, dan staat er in vers 1 dat een ouderling hetzelfde is als een herder. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende, en dan komt de volgende al, want dan staat er hebbende opzicht daarover. En dat is het woord voor opziener. En opziener, daar is ons woord bisschop van afgeleid. Opziener is een episkopos. En een epi is gewoon op. En skopos heeft te maken met kijken, ja, Skype. Ja, ja, Skype, daar kan je elkaar zien, episkopos. Dit is een telescoop. Een telescoop, ja. Nou. Kijken eigenlijk. Ja. Dat is iemand die kijkt van buitenaf hoe het met de schaapjes gaat. En die geeft de schaapjes wat ze nodig hebben. Maar dat is waar de term bisschop vandaan komt. Dus je hebt een ouderling, een herder en daarna dus ook een opziener. Zijn dus allemaal dezelfde begrippen. Nou, het zijn niet dezelfde begrippen, maar dezelfde inhoud. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Dus dan is hij ook een opziener. Niet uit bedwang, omdat het moet. Maar gewilliglijk, nog om vuil gewin. Want die geldgierigheid hadden we wel over gehad. Dat was niet de bedoeling. Niet om er rijk van te worden. Maar, want dat kan natuurlijk wel degelijk. Hè? Zeker in onze dagen. Als je kijkt wat een predikant verdient. En er zijn cao's voor wat een predikant verdient. Dat is gewoon bij de wet vastgelegd. Bij de wereldlijke wet, wel te verstaan. Waar nog bij komt hoe ze soms hameren op de collectors en op het nieuwe gebouw dat er moet komen en wat al niet meer zij. Maar het zou niet om vuil gewin zijn, maar het zou zijn met een volvaardig gemoed. Gewoon van binnenuit, omdat dat de roeping is en omdat dat je die functie gewoon vanuit je positie zou vervullen. Nog, vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Des Heren staat er achter en dat klopt, want dat is het erfdeel des Heren. De gemeente is niet het bezit van de voorganger. De gemeente is het eigendom, het erfdeel van de Heer. En een voorganger heeft daar binnen de gemeente een positie gekregen waarin hij voorop staat. Waarin hij des te meer verantwoordelijk is voor niet de gang van zaken binnen de gemeente. Want dan is het net of dat het een organisatie is, maar dat is het niet. De opziener, de ouderling, de herder, de leraar, de voorganger is verantwoordelijk dat hij de schapen, de gemeente, het juiste voedsel voorhoudt. En niet optreedt als iemand die heerschappij heeft, maar wel als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En de term herder komt in vers 4 toch nog, hè? En als de overste herder, want binnen de gemeente mogen dan herders zijn, maar neemt niet weg dat wij allen broeders zijn en dat er maar één onze meester is. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Er is nog wel meer over te zeggen over voorgangers, maar ik wou in ieder geval dit even duidelijk maken, dat er binnen de gemeente zijn er eigenlijk is er maar één specifieke, er zijn twee specifieke functies. De een is die van voorganger en de andere is die van evangelist. Maar ja, een voorganger kan ook een evangelist zijn en andersom. Dat kan. En je hebt, want als je het dan nog verder uit wil breiden, ja tuurlijk, je hebt nog meer categorieën, want je hebt ook behulpsels, zo heet dat, behulpsels. Ja, zijn mensen die altijd voor de praktische zaken zorgen, voor de koffie en de thee en de gelegenheid om ergens te komen, thuis te komen. Ja, dat is behulpsel. Nou, er valt dus van alles onder. Dat is ieder die zijn handen uit de mouwen steekt om het woord Gods te bedienen, want dat staat altijd centraal. Dus is hij of zij toch onderdanig aan die voorganger. Want het gaat om dat woord van God wat gesproken wordt. Nee, dat gaat niet om mij.
Je bent onze voorganger.
Ja, vanavond wel, ja.
Om 14 dagen, iedere maandag.
Ja. En dat brengt dus een des te grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Dus ik sla zo Jacobus 3 op, twee bladzijden terug. Jacobus 3 vers 1, daar staat. Zijt niet vele meesters, zodat je dus maar ziet dat er wel degelijk meesters zijn in de gemeente. Dit is dus nog een andere term. Deze kan je er gewoon bij aan het rijtje toevoegen. Voorganger, voorstander, herder, leraar, opziener, ouderling en meester. Want hij komt dus ook voor. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij, want hij, Jacobus, is dus ook een meester, een leraar, te meerder oordeel zullen ontvangen. Want ja, de verantwoordelijkheid is gewoon groter. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, dat lijkt me duidelijk. Is de voorganger dan verantwoordelijk voor het geloof van zijn toehoorders? In zekere mate wel, maar uiteindelijk is ieder voor zichzelf uiteraard verantwoordelijk. Want jullie worden geacht om net als de Bereërs dagelijks te onderzoeken of de dingen die je hoort of die ook zo zijn. En dat is mijn verantwoordelijkheid ook. En zo werken die dingen. En als je dat plaatje een beetje duidelijk hebt, dan ga je dan weer terug naar Hebreeën 13 vers 7. En dan staat er, gedenk uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, uiteraard, want anders zijn ze geen voorganger. Dan zijn ze valse voorgangers. Moet ik die er ook nog naast leggen? Nee, doe ik maar uit mijn hoofd. In 2 Petrus volgens mij. Daar staat dat er in de gemeente veel valse leraars zijn. Die de Heer verloochenen. Gelijk er vroeger onder het volk Israël vele valse profeten waren. Zo zijn er nu vele valse leraars. Die spreken de waarheid niet. Die houden de waarheid achter. En die spreken wat het volk prettig vindt om te horen. Maar ja, de gemeente is in onze dagen ook democratisch geworden natuurlijk. De gemeente bepaalt gewoon met meerderheid van stemmen wie voorganger wordt of wie ouderling wordt.
En wie naar hun pijpen wil dansen.
Ze zoeken gewoon iemand op die vertelt wat zij graag willen horen. Zo werkt dat in de praktijk. Dat is omdat men kittelachtig van gehoor is geworden. Zo heet dat in de Bijbel. En dan vergaderen ze zichzelf leraars. Maar goed, gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebbende en volgt hun geloof na, volgt hun geloof na, hoe doe je dat?
Ja, ze doen als zij doen, het idee.
Ja, staat erachter, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling, staat er. En dat is een beetje lastig, want wat is de uitkomst? Van de wandeling van de voorganger. Nou ja, de uitkomst van zijn wandeling is dat zijn wandeling een keer ophoudt. Toch? De uitkomst, het resultaat van je wandel uiteindelijk. Want er staat hunner, je hebt in de Statenvertalers erbij ingevoegd. Hè? De uitkomst hunner wandeling, de uitkomst van hun wandeling. Maar die wandeling is namelijk al de uitkomst en niet de uitkomst van de wandeling, maar de uitkomst van het geloof. Je zou het geloof van de voorganger aanschouwen en navolgen. Nee, volgen moet ik zeggen. Hoe doe je dat? Je aanschouwt wat het resultaat is van zijn geloof. Wat gebeurt er met hem doordat hij gelooft zoals hij gelooft? Wat overkomt hem allemaal? Daarom hebben we toch Hebreeën 11 gehad, want daar hadden wij ook vele voorbeelden. Daar heb je toch ook gewoon gezien wat de uitkomst is van hun geloof. Nou, de uitkomst van het geloof van de Heer Jezus was dat ze hem aan het hout hebben gespijkerd. Dus dat is ons voorbeeld. Daar kunnen we achter nawandelen. De wereld heeft mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar wat dat hunner, dat moet je gewoon doorstrepen, wat er gewoon staat is, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst. Hun wandeling. Niet de uitkomst van hun wandeling, maar de uitkomst van het geloof. En dat is hun wandeling. Ja. Die woorden worden zo aan elkaar gekoppeld door er niks tussen te zetten. Waardoor ze één worden. De uitkomst, dat is hun wandeling. En dat is dus een voorbeeld voor ons. Als wij voorgangers hebben, voorbeelden, want zo zouden ze zich ook gedragen, dan kunnen wij ons daaraan spiegelen en daaraan optrekken. Zo werkt het toch. Zo werkt het bij de natuurlijke mens ook. Die groeit ook op en die heeft ook voorbeelden, idolen. Mensen waarmee je je geassocieerd voelt. En zo is het binnen de gemeente ook. Kijk, we hebben in hoofdstuk 11 hebben we al die voorbeelden gehad uit het Oude Testament. Kregen we in hoofdstuk 12 de Heer Jezus zelf. En dan kom je in hoofdstuk 13 en dan wordt er gezegd, als je het nou nog dichter bij huis wil hebben, dan kijk je naar je voorganger. Dan kijk je naar mij, zegt Paulus. Kijk eens wat mij overkomen is. Dit, dat, zus en zus en zo. Zo wordt er allemaal met mij omgegaan. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Hoe zei Paulus het? Wees allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Paulus volgt Christus na. En je kan aan Paulus zijn wandel zien hoe het er ongeveer uitziet, en dan kan je zo Paulus achterna wandelen. En dan zegt hij er direct achteraan, dat is in Filippenzen 3, zegt hij er direct achteraan, ja, want velen wandelen anders. Die wandelen aardsgezind, zegt hij daar. zijn niet gericht op hemelse dingen, zijn niet gericht op die erfenis die voor hen bewaard is, zijn niet gericht op dat nieuwe leven wat God ons gegeven heeft. Leven niet uit het feit dat ze wedergeboren zijn, maar leven gewoon zoals de wereld ook leeft. Geldgierig en egocentrisch. Niet bereid om hun leven te verliezen. En dat is wat Paulus deed. Wij zouden ons leven moeten verliezen. Nou, kijk maar naar Paulus, hoe hij dat deed. Hij stelde alles in het werk om de Heer te dienen. Bij de Korintiërs zei hij ook, ja, ik had wel geld van jullie mogen vragen, want ik heb er feitelijk zelfs recht op, want ik bedien jullie met het woord. Jullie hadden mij eigenlijk gewoon moeten onderhouden. Ja, ik ben ook onwijs nu ik dat zeg, zegt hij er dan bij. Dus ik ben onwijs dat ik dat tegen jullie zeg. Hij zegt, maar ja, de arbeider is zijn loon waardig, maar jullie hebben mij niet onderhouden. Nee, die gemeente daar verderop, die moest mij onderhouden. Maar ik heb nooit geklaagd, zegt hij. Ik was er altijd wel tevreden mee. Hij zegt, het gaat ook niet om mij, maar het zegt wat over jullie. Ja. En dat is voor ons ook zo. Wij zouden inderdaad een voorbeeld kunnen nemen aan onze voorgangers. Nou, in vers 17 komt hij nog wel weer, zal ik er nog wel wat meer over zeggen. Vers 8, waar staat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Dan vraag je je af waarom dat er nou in één keer tussendoor moet. En er zijn genoeg die zich dat afgevraagd hebben, dus die hebben dat er gewoon uitgehaald. En die laten dat vers zijn eigen leven leiden. De Heer Jezus deed wonderen. De Heer Jezus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij doet genezingen, hij is dezelfde. Wat hij toen deed, doet hij nu nog. Dat wordt onder andere met dit vers gedaan. Als wij spreken over bedelingen, zeg maar nee. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. Het is één grote lijn. Het begint hier, het gaat naar de jongste dag. Er zit niks, geen verband tussen. De Heer Jezus is altijd dezelfde geweest. Maar dat staat in dit verband sowieso niet. Als je het verband wil weten, lees je gewoon vers 9. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt dus niet omgevoerd met verscheidene, met verschillende en vreemde leringen. Want er is maar één leer aangaande de Heer Jezus Christus. En dat is de leer van de genade. Want, staat er, het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus. En niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Spijzen, wandelen in spijzen, wat betekent dat? Nou, als er staat, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door
wet.
Toch?
Ja, de spijzen zijn dus gewoon iets voedsel voor het aardse lichaam, zou je zeggen.
Nou ja, de Bijbel verklaart zelf wat het is. Maar inderdaad, kijk, als je die redenering gewoon vasthoudt, dan kom je al een eind in de richting natuurlijk. Want er staat inderdaad, het hart zou gesterkt worden door genade en niet door wet, uiteraard. Want die dingen zijn wel degelijk tegenovergesteld. De wet is door Mozes, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En dan is nog de vraag, hoezo zijn spijzen, wat heeft dat met de wet te maken? Nou, van alles. Kijk maar eens bij een Jood in zijn keuken.
Die hebben twee keukens.
Ja, die hebben twee keukens.
Die hebben pas geld, die Jood.
Nou.
Die zijn pas gierig.
Ja. Die hebben ook de rente uitgevonden, heb ik gelezen. Maar goed. Maar inderdaad, spijzen, dat is een uitbeelding van het leven onder de wet. Wat mag je wel eten, wat mag je niet eten? Want het is in dezezelfde Hebreeënbrief waar je dat gewoon vindt, hoor. Hoofdstuk 9, vers 10. Ik weet niet of jullie het verband nog duidelijk hebben van dat schriftgedeelte, maar het ging over de beide verbonden, over het oude verbond en het nieuwe verbond. En het ging over de dienst in het heilige in de dienst in het heilige der heiligen. En er werd gezegd, het heilige was een uitbeelding van het oude verbond en het heilige der heiligen van het nieuwe verbond. En dan staat er in vers 9, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd? Lastige uitdrukking, heb ik toen wel besproken. Gewoon over het oude verbond. In welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En waar bestond het oude verbond uit? Uit offers en in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesers. Tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat is van het oude verbond, spijzen. Toen Petrus weer een keer in Antiochië onder de wet ging leven, hoe bleek dat? Hij ging met die Joden aan tafel zitten en zonderde zich af van de heiden. Ging om de maaltijd. En de maaltijd is sowieso een uitbeelding van heel ons leven. Want het gaat erom wat wij tot ons nemen. We hebben gemeenschap met elkaar als wij allemaal hetzelfde voedsel eten. We hebben deel aan hetzelfde brood, dezelfde wijn. Maar dan heb ik het zelfs over het avondmaal. Maar dat is ons leven. Althans een uitbeelding van ons leven. En hoe ziet het leven onder de Joodse wet eruit? Dit mag je wel eten, dat mag je niet eten. En dit moet strikt gescheiden blijven. Geen zuivelproducten bij de vleesproducten.
Geen blauwe M&M's. Maar tegenwoordig mag dat
wel. En geen postzegels likken, want dat is gemaakt van. Er zit iets van een varken in. Ik bedoel, dat gaat steeds verder en verder. Jullie weten waarom die zuivelproducten en het vlees gescheiden is?
Kan het kalfbokje niet in.
Ja, juist. Ja. Gij zult het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Ja. Ik was nooit op het idee gekomen om dat te gaan doen.
ik wou niet zeggen.
Maar je zou je ook moeten afvragen. Niet. Ja. Kijk, men gaat dat dus dan letterlijk doen. Men doet daar iets mee met zo'n vers. In plaats van dat men zich afvraagt. Wat betekent zoiets eigenlijk? Net zoals, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Een os die aan het dorsen is, die het graan aan het dorsen is, die moet je niet muilbanden. Die mag eten van zijn eigen arbeid. En Paulus die schrijft in de Korinthebrief, om dan nog even op die voorgangeren terug te komen. Daar zegt hij, jullie hebben mij niks gegeven. Maar er staat in de wet, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Die dorsende os mag gewoon eten en leven van zijn arbeid. En dan zegt Paulus, zorgt ook God voor de ossen? Ganselijk niet. Het is om onzentwil geschreven. Het heeft een overdrachtelijke betekenis. Een arbeider is zijn loon waardig. Iemand die staat in de dienst van de Heer, die zou daar ook van leven. Die zou daar ook zijn inkomsten uithalen. Het is een heel Bijbels beginsel. Het komt in. Ik doe er nog eentje bij, dan doen we dat voor de pauze. Toch nog een beetje terugkomen op die voorgangeren. In Galaten hoofdstuk 6. Vers 6. Daar staat dat, hè? Daar staat, en die onderwezen wordt in het woord. Als je dus onderwezen wordt in het woord, dan zouden wij mededelen van alle goederen aan degene die ons dat onderwijs geeft. Dat is een logische situatie. Nou, dat is niet de reden waarom ik dit aanhaal, hoor. Verre van dat, verre van dat. Maar ja, zo werken die dingen nou eenmaal. En niet om vuil gewin, helemaal niet. Maar het kon wel eens nodig zijn dat iemand geen tijd meer heeft om zijn eigen kost te verdienen. Paulus deed het wel, maar die was dan ook dag en nacht bijna aan het werk. Met zijn tentjes. Zei hij ook tegen die Corinthiërs. Ja, ik heb mijn tentjes maar gewoon gemaakt. Want ja, voor jullie kreeg ik toch niks, zei hij. Ja. En dan zegt hij elke keer, het is vermakelijk om het te lezen. Hoor.
Hij mocht wel graag steken geven.
Nou, hij was helemaal, als je die Korinthebrieven leest, als je helemaal aan het eind van die tweede Korinthebrief bent, dan kan je je echt identificeren met Paulus. Als je die brieven goed begrijpt, dan merk je gewoon zijn frustratie, maar aan de andere kant ook het feit. Oké, dit is mijn route, het gaat ook niet om mij, maar kijk nou eens wat je zelf doet. Ja, en dan gaat hij heel ver in. Zegt hij van, ja, hij zegt, jullie geven mij geen ingang. Ik geef jullie genade. Ik heb een boodschap van genade. Maar mensen die een boodschap van wet hebben, mensen die jullie in het gezicht slaan. Als je in het gezicht geslagen wordt, zegt hij, dat vind je lekker. Zegt hij, vind je lekker als mensen met wet aankomen zetten. En als je onderdanig moet zijn. Als er heerschappij over je gevoerd wordt. Dat vind je prettig. Maar ik heb een boodschap van genade. Ik ben een apostel. Ik heb de Heer zelfs gezien. Ik heb rechtstreeks opdracht van de Heer gekregen. Maar mij wil je niet. Maar ja, zo gaat het. En daarin was Paulus iemand die voorop liep in zo'n strijd. En uiteindelijk zegt hij, ja, iedereen heeft mij verlaten. En ze zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Demas heeft mij verlaten, schrijft hij. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Die ging de politiek in of zo. Zoiets. Dat gebeurt. Mensen haken op een gegeven moment af. Mensen komen op een gegeven moment weer in een bepaald systeem. Los van de Bijbel. Vaak wet, religie, vaste tradities waar niet van afgeweken mag worden. En dan is het vaak einde van het verhaal. Maar goed, wij zullen eerst pauzeren. En dan komen wij verder terug op vers 9. Aansluitend op vers 8, waar dus staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, staat in vers 9 de tegenstelling, waar dus gezegd wordt dus, dat staat er niet, maar dat is wel de gedachte, wordt niet omgevoerd met verscheidene, en dat wil zeggen verschillende, en vreemde leringen. Want het gaat wel degelijk over de lering aangaande de Heer Jezus Christus. Dat is altijd de vraag, hè? Gaat het om de Heer of gaat het om de leer? Ik weet niet of u die uitspraak kent, maar ja, gaat het om de Heer of om de leer? Daar zit verdraaid weinig verschil tussen. Want ja, je kan wel zeggen, nee, het gaat alleen om de Heer. Dan heb je alleen een naam. Het gaat om Jezus Christus en als je daar maar iets mee doet, dan is het wel goed. Maar dat kan natuurlijk nooit de gedachte zijn, zoals ook met onze namen een persoon meekomt, met wie wij zijn, wat wij doen, wat onze eigenschappen zijn. Zo is het bij de Heer ook. En wij zouden hem leren kennen, dat is in ieder geval het hoogste goed wat er is. En het is goed, staat er, dat het hart gesterkt wordt door genade. En alles wat dus geen genade bevat, is een vreemde leer. Wet hoe wordt het genoemd in de Bijbel? Nou, er wordt in ieder geval gezegd dat er leraars der wet zijn en dat die mensen geen idee hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Mensen die de wet leren. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door wet. Maar er staat spijzen, omdat het een van de belangrijkste kenmerken is onder de wet. Want degene die daarin wandelt, die dag in dag uit volgens spijswetten en andere wetten leven, die bekomen daar geen nuttigheid van. Het levert je niks op. Ik weet niet of jullie die ervaring hebben, dat je dan bepaalde wetten voorgehouden werd of wordt, waar je dan keurig aan gehouden hebt en dat je dan denkt, ja, maar wat heb ik er eigenlijk aan? Kijk, je mag op zondag niet dit en niet dat. Dan denk ik altijd, ja, dan zit je dus de zondag de hele dag in je luie stoel. Dan heb je keurig aan de regel voldaan, maar wat je eraan hebt, dat mag Joost weten. En daar komt bij dat het bekomt geen nuttigheid voor het hart namelijk. Want wet, lering der wet, laat het hart altijd leeg. Want de wet gaat alleen maar om de buitenkant hoe je functioneert. Hoe je je gedraagt.
Wit gepleisterde
graven. Ja, daar gaat het altijd over. En door de wet kan een mens niet veranderd worden. Nee, we zouden dat woord van genade in onze vlezen, in onze zachte harten laten inschrijven. En niet laten inbijtelen, alsof het een wet is, alsof niet de wet tot ons nemen, want die wordt in ons gebeiteld en wat er dan gebeurt is dat we helemaal kapot gaan. Blijft er niks van onszelf over. Worden we hoe heet zo'n poppetje?
Marionet.
Een marionet. Ja. En daar worden wij niet door veranderd. Alleen in de buitenkant en niet aan de binnenkant. Daar hebben wij niks aan. Het leven onder de wet. Het wordt hier met beeldspraak genoemd, maar het wordt wel degelijk weer genoemd. En dan staat er in vers 10. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat het beeldspraak is, is hopelijk duidelijk. Maar dan is de vraag, wat betekent het? Nou, een altaar. Waar staat een altaar voor? Een altaar is datgene, is in ieder geval een verhoogde positie, waarop een offer wordt gebracht en aangeboden aan de Heer. Dat is wat een altaar is. Dat is, waaronder het oude verbond, de dienst plaatsvond, de godsdienst. Maar dat is een beeld van hoe werkelijk godsdienst in elkaar zit. Hoe werkelijk dienst aan God in elkaar zit. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Wij hebben, als het goed is, ons leven geofferd aan de Heer. En als je iets offert, komt dat op een altaar. En er wordt hier dus gezegd, wij hebben een altaar, wij hebben een godsdienst, in de positieve zin van het woord. Wij hebben een dienst aan God, onder het nieuwe verbond uiteraard, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wat het is, kom ik zo op, maar wat er staat is dat degenen die de tabernakel dienen, hebben geen macht om daarvan te eten, maar wij hebben wel macht, dan wel recht, want dat is eigenlijk wat het betekent, wij hebben wel het recht om daarvan te eten. Wat betekent dat? Dat betekent, wat ik zojuist ook al aangehaald heb, als wij de Heer dienen, dan is dat dienen van de Heer is tevens ons voedsel. Daar worden wij, in het dienen van de Heer worden wij verzorgd door de Heer. Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Een arbeider is zijn loon waardig. Als je arbeidt, als je jezelf beschikbaar stelt voor de Heer, zal de Heer voor je zorgen. Hoef je niet zelf je eten te verdienen. Wie in de krijg vecht, hoeft niet voor zijn eigen soldij te zorgen. Zoiets staat het aan Timotheus geschreven. En dat is wat hier staat. Hier staat, wij hebben een altaar, wij hebben een dienst aan God, waar wij van leven. Wij dienen de Heer. En omdat we de Heer dienen, zorgt Hij voor ons. Om het even heel eenvoudig te maken, zoek eerst het Koninkrijk van God. Bedenk die dingen, wandel daarin, zij daarin bezig. En de rest zal je toegeworpen worden. Dat ontvang je niet, nee, het wordt je toegeworpen. Nog veel sterker. Zo staat het in is Matthäus 7 of zo. Maar het is een bekend schriftgedeelte. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest wordt ons toegeworpen. Want de vogels en die zorgen ook niet voor zichzelf, dat regelt de Heer. Die arbeiden ook niet, staat er, om in leven te blijven. Nee, wij dienen de Heer, daarna zorgt Hij voor ons. Dat is wat de betekenis is. Maar wat hier staat, is dat degene die de tabernakel dienen, daar zorgt de Heer niet voor. Die kunnen daar niet van eten. Die moeten zelf in leven zien te blijven. Dan is de vraag, wat betekent dat de tabernakel dienen? Dat betekent degene die leeft onder het oude verbond, die leeft onder de wet. Want de tabernakel spreekt dan uitdrukkelijk over de godsdienst, de religie van het oude verbond. Wetten en regels. Want ja, dat moeten we ondertussen een beetje begrepen hebben uit deze brief. Want daar gaat de hele brief over. En dat moet je een beetje kunnen volgen. Dat is misschien lastig, omdat het beeldspraak is. Wat ook nog wel een beetje door elkaar heen gebruikt wordt. Waar dezelfde begrippen op een verschillend niveau worden gebruikt. Maar wat hier eigenlijk in gewone taal staat, is: wij die leven uit genade, voor ons zorgt de Heer. En als je leeft onder de wet, kan je het vergeten dat de Heer voor je zorgt. Waarom merk ik niks van de Heer? Vragen heel veel mensen zich af. Ik bid zoveel en ik doe dit en ik doe dat, ik doe zus en ik doe zo. Maar ik merk niks van de Heer. Nee, dat komt omdat je hem dient onder het oude verbond. En volgens wetten en regels die je zelf bedacht hebt. Of die de voorganger, in de niet-bijbelse zin van het woord, je voorgehouden hebt. En dan zorgt de Heer niet voor je. Dan is Christus u niet nut. Staat in de Galatenbrief. Maar wij leven van het evangelie. Zo schrijft Paulus dat volgens mij ook aan Timotheus. Dat is het leven van een gelovige. Hij dient de Heer en daarom zorgt de Heer voor ons. Als wij niet hem dienen, heeft hij er ook geen belang bij om voor ons te zorgen. Want waarom zou hij voor ons zorgen als wij niet hem dienen? Maar als wij onszelf centraal stellen en onze eigen geld en inkomen et cetera belangrijk vinden, belangrijker dan het dienen van de Heer, dan kan het wel zijn dat de Heer zegt, nou, dan neem ik je dat ook maar af. Dat kan. Het is niet gezegd dat het zo is. Er zijn genoeg gelovigen die zijn rijk genoeg. Er zijn ongelovigen, zijn gelovigen, die zijn allemaal heel erg rijk. Die dingen gebeuren. Maar wij hebben in ieder geval de garantie, als wij de Heer dienen, zorgt Hij voor ons. Het is een beetje overdrachtelijk, of een beetje, het is nogal overdrachtelijk taalgebruik. Maar dat is de betekenis. Degenen die de tabernakel dienen, zijn degenen die onder het oude verbond dienen. Die dienen ook iets tijdelijks, want dat zit natuurlijk ook in de tabernakel. Hè? De tabernakel is gewoon een tent. En die verdwijnt ooit een keer. Als je het dus breder doortrekt, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen: degenen die de tabernakel dienen, zijn degenen die gewoon de oude mens dienen. Die ooit een keer verdwijnt. Want een tent zet je op en 2 weken later of 3 weken later, dan breek je hem weer af. Zo gaat dat met een tent. En zo ziet ons leven als oude mens er ook uit. We worden een keer geboren, we gaan een keer dood. En het helpt niks. Wat we ook ons denken te kunnen verwerven, het valt toch een keer in elkaar. Wordt de haring eruit getrokken en dan valt het doek. En dan vers 11. Krijgen we nog meer overdrachtelijk taalgebruik. Daar staat: want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dit spreekt over in ieder geval wat er gebeurde op Grote Verzoendag. Want wat deed de hoge priester toen? Die nam het bloed van de bok, volgens mij. Dat was het verhaal met die 2 bokken. Maar goed, we gaan even van die ene bok uit. Die werd... het bloed daarvan werd gedragen in het heiligdom, in het heilige der heiligen, bij de Ark des Verbonds. Daar werd zijn bloed, zijn leven werd daar gebracht. Maar het lichaam van het dier werd buiten de legerplaats verbrand en weggedaan. En de legerplaats is in ieder geval de legerplaats van Israël in de woestijn. Nadat ze uit Egypte verlost waren, moesten ze hun legerkamp opslaan. Ik weet niet of je er wel eens plaatjes van gezien hebt, maar er staat de tabernakel in het midden en daaromheen alle stammen van Israël in hun tenten. met de belangrijkste mensen zo dicht mogelijk bij de tabernakel. Nou, dat is een heel kamp waar een 600.000 man en meer. Ja, 600.000 man en dan nog de vrouwen en kinderen. Maar buiten dat hele gebeuren moest het lichaam van het dier, het offerdier, verbrand worden. Er zijn dus twee dingen die gebeuren. Aan de ene kant wordt het bloed, het leven wordt gebracht in het heilige der heiligen door de hoge priester. Maar het lichaam wordt verbrand buiten de legerplaats. En wat hier gezegd wordt, is dat het voor ons ook zo is. Aan de ene kant zijn wij met Christus gezet in het heiligdom. Maar het heiligdom is de uitbeelding van de hemel zelf. 9 vers 24. Onder andere dan. Daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Want dat is namelijk een beeld, een tegenbeeld van het ware, van het echte heiligdom. Namelijk in de hemel zelf. Daar is Christus in ingegaan. En dat offerdier was daar een uitbeelding van. Enerzijds ingegaan in de hemel. En dat is voor ons ook zo, want wij zijn met Christus verbonden, met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Maar dan is de vraag, oké, dat is onze geestelijke positie. Maar wat gebeurt er met ons lichaam? Hoe ziet het er aan de buitenkant uit? Dan wordt gezegd, nou met die offerdieren, het lichaam wordt verbrand buiten de legerplaats. Smaadheid namelijk. Die twee dingen geldt voor de Heer Jezus Christus. Hij is nu ingegaan in de hemel zelf. Heeft zijn leven daar ook geofferd in de hemel. Maar hier op aarde wordt hij tot op de dag van vandaag gesmaad. En aangezien wij met Christus verbonden zijn, is het voor ons idem dito. We zijn met Christus opgewekt, gezet in de hemel. Ja, zeg dat maar eens tegen iemand. Zeg dat maar eens gewoon als je daar op straat loopt en je spreekt iemand aan. Je zegt, nou ik ben Ewout en ik ben met Christus opgewekt en gezet in de hemel aan Gods rechterhand. En in de toekomst zal ik met Christus heersen als koning en priester. Ik bedoel, je bent niet goed.
Dan zijn gelijk bepaalde nummers.
Ik bedoel maar. En dan word je dus gesmaad en dan word je buiten de legerplaats, buiten de samenleving, buiten de maatschappij word je geplaatst. Dan zegt men, die spoort niet, weg ermee. En dat is waar het een uitbeelding van is. Enerzijds van de Heer zelf, maar wat voor de Heer geldt, geldt ook voor ons. Want wij hebben zijn leven ontvangen. En de toepassing op de Heer Jezus, die volgt ook, want er staat, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Want toen hij gekruisigd werd, werd hij gekruisigd buiten Jeruzalem. En nu wordt het beeld van de legerplaats wordt in één keer veranderd in buiten Jeruzalem. Maar neem het maar gerust overdrachtelijk, want Jeruzalem, die stad hier beneden, is een uitbeelding van het leven onder de wet. En een uitbeelding van de eerste beginselen der wereld. Denk maar aan Galaten 4. Wij zijn gezet in het Jeruzalem dat boven is. En niet in het Jeruzalem wat beneden is. En de Heer Jezus heeft ook buiten de poort geleden. Buiten de stad. Hij werd eruit geworpen. Als je trouwens nu naar Jeruzalem gaat, dan wijzen ze een plek aan in de stad. Waar hij gekruisigd is geworden. En ik vroeg mij toen. Toen dacht ik. Hey, maar er staat al dat hij buiten de poort gekruisigd is. Maar het antwoord op die vraag is. Dat vroeger de poortmuren waren op een andere locatie. Dus als je die vraag hebt. Dan is dit het antwoord. Ja, daar heb je een hele grote schitterende maquette van. Echt. Ik weet niet hoe groot het ding is. Maar daar kan je helemaal rondomheen lopen. Ook met relief. En waar het paleis van David was. Wat staat er allemaal bij? Het graf van David, want dat was er toen ook nog. Nou, dat soort dingen wijzen ze je dan allemaal aan. Maar dat was in die tijd wel buiten de poort. En in deze tijd is dat nou eenmaal binnen de poort. Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus buiten de poort heeft geleden. En gekruisigd is geworden. En ik moet er direct even bij zeggen. Dat we snel misverstanden kunnen krijgen over het woord bloed weer. Want in vers 12 zitten we heel smal waarschijnlijk te denken. Hij leed buiten de poort, maar zijn bloed, wat toen vrij kwam, dat toen gevloeid heeft, dat reinigt ons, is in heel veel kringen de gedachte. En toch gaat het daar niet over. Want hij reinigt door zijn eigen bloed het volk. Hij reinigt en heiligt het volk door zijn eigen bloed. Dan is de vraag, wanneer kwam dat volk eigenlijk tot stand? Wie is dat volk? Laten we daarmee beginnen. Welk volk wordt gereinigd en geheiligd? De gemeente, uiteraard. Daar gaat het hier over. Dat staat in Hebreeën 3. Nou, dan gaat het niet over een volk, maar dan gaat het over een huis. Maar wie het verschil weet...
Zo'n verzameling mensen.
Mag het zeggen. Een huis, daar is iemand het hoofd van het huis, dat is het hoofd van de familie. Een huis is gewoon smal en een volk is het iets groter. Dus een huis en een volk is hetzelfde. Maar in Hebreeën 3 staat dat wij dat volk zijn, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Wij zijn het huis, wij zijn dat volk. En in zijn opstanding kwam dat reinigende bloed pas tot stand. Noem het nog maar een keer, omdat het zo'n lastig onderwerp is. Maar je moet bedenken dat bloed gewoon leven is. Wij hebben dat leven ontvangen en dat leven reinigt ons. Zoals het oude bloed van Adam ons verontreinigt. Want dat bloed vloeit ook door onze aderen. En dat is niet van hele goede kwaliteit. Het is wel goed, kan een tijdje mee. Maar na een jaar of 70, 80 houdt dat op. Maar er staat in vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. En het was heel smal, zijn lijden aan het kruis van Golgotha. Maar zijn lijden gaat nog veel verder, want zijn lijden was daarvoor ook al zo, in zijn aardse leven, want hij werd toen ook al verworpen. Maar daarna ook, want dat staat er in vers 13, daar staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dan komt de legerplaats weer uit vers 11. Zijn smaadheid dragende. Dat is de smaadheid die hij nog steeds in de wereld draagt. Die dragen wij met hem. En als er staat, wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dat is letterlijk Jeruzalem. Want dat blijkt uit vers 11 en 12. Nou ja, vers 12. Maar je moet gewoon de gedachte leren begrijpen. Dat een legerplaats of die stad, dan wel die poort. Dat dat een uitbeelding is van het hele systeem. Of dat dan de legerplaats is in de woestijn. Of het is letterlijk de stad. Jeruzalem, dat maakt niet zoveel uit. Het beeldt allemaal namelijk hetzelfde uit. Buiten die maatschappij zouden wij gaan. Want Christus heeft ook geen plaats in de maatschappij, in de wereld. Een van de grootste misverstanden binnen het christendom is dat men denkt dat het christendom, de gemeente, de kerk, een plaats moet hebben in de wereld. Het grootste probleem wat er is. Politiek. Denkt men zich mee te moeten bemoeien met de gang van zaken in de wereld, met christelijk onderwijs of weet ik veel wat voor dingen allemaal. Het kan allemaal best nuttig zijn, maar de essentie van de gemeente ben je volledig kwijt als je spreekt over de positie van de gemeente in de wereld. Je zou wel kunnen spreken over de positie van de gemeente ten opzichte van de wereld, dan zet je namelijk de gemeente er al buiten en dat is ook de bedoeling. Aan de ene kant staan we erboven, aan de andere kant erbuiten. En daarbuiten dragen wij smaadheid. Een ander misverstand inderdaad, dat een gelovige het altijd voor de wind zou moeten gaan. Nou, dat is absoluut niet het geval. Dat was wel duidelijk uit het leven van de Heer Jezus en het leven van Paulus. En ga zo maar door. En Petrus.
Job.
Ja. En wat dacht je van alle martelaren in de loop der tijd? Grote christenvervolging, zeker in die eerste eeuwen. Eerst in Jeruzalem, daarna Samaria en later ook hier in West-Europa. Bij Lyon in de buurt, daar hebben gigantische christenvervolgingen plaatsgevonden. En daarom weten wij ook zo weinig van die eerste, zeg maar 300 jaar. Omdat er zoveel vervolging was, omdat er zo weinig christenen ook overbleven, en omdat het absoluut niet geaccepteerd werd door de wereld. Maar toen in 300 zoveel, hoe heet die Constantijn de Grote, het christelijk geloof aannam. Met een Britse moeder. Hij had een Britse moeder, hè? Constantijn de Grote. Maar goed, Constantijn de Grote die het christelijk geloof aannam en dus de gemeente, de kerk, een plaats gaf in het systeem binnen het Romeinse Rijk. Toen ging het mis.
Hij had een visioen gehad, hè?
Ja.
Van een kruis.
Ja.
En dat was voor hem het beeld van de boodschap.
Ja. En daar zijn, als je het dan heel breed over ziet, daar zijn kerk en wereld zijn daar samen gegaan. En dat was het begin van het einde. En die dingen is men allemaal kwijtgeraakt, dat weet men tegenwoordig niet meer. Omdat men de Bijbel niet meer leest. Omdat men een naam heeft, een idee, op zichzelf gericht is, elke keer wat nieuws wil en zichzelf niet wil verloochenen. En daardoor belandt men gewoon in de wereld. Maar wij hebben in de wereld geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Net zoals Abraham, die zei dat ook. En er staat hier nog een verwijzing onder naar Filippenzen 3 vers 20. Dat is inderdaad die tekst waar staat dat er zoveel gelovigen zijn die wandelen naar de oude mens. Die zoeken de aardse dingen in plaats van de dingen die boven zijn. Maar wij zijn daar nou eenmaal toe geroepen om te lijden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten de maatschappij en daar zijn smaadheid dragende. En als je dan vraagt, hoe ziet het er dan uit? Hoe moet dat dan? Dan is één van de antwoorden, nou, we hebben Hebreeën 11, daar zie je hoe het ongeveer in zijn werk gaat. Je hebt de Heer Jezus als voorbeeld, je hebt de apostel Paulus als voorbeeld. En je hebt de voorgangeren als voorbeeld. Maar als je die nou niet hebt, dan is het ook heel eenvoudig. Want dan staat er in vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Als je dat doet, willekeurig wanneer en waar, dan komt die smaadheid en de rest komt dan vanzelf. Ja. Want ja, je kan toch denken, ja, ik moet tot hem uitgaan, zijn smaadheid dragende. Moet ik nou smaadheid over mezelf afroepen of zo? Nee, gewoon zijn naam belijden. En niet alleen sec zijn naam, maar ook wie hij is, wat zijn werk is, wat zijn plan is. Als je daarover spreekt, ja, dan komt de rest vanzelf. Het klinkt... Klinkt dat positief? Ik weet niet of dat positief klinkt. Maar zo gaat dat dan. Vers 15 dan. Laat ons dan... En vers 13 begon ook al zo, hè. Laat ons dan tot hem uitgaan. En vers 15 staat... Laat ons dan door hem, door de Heer Jezus Christus uiteraard, altijd goden, altijd voor God, opofferen, een offer... Dan wel offeranden, dat is hetzelfde. Een offer des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dat gaat niet alleen over, bij wijze van spreken, de zondagmorgen, waarin we een aantal liedjes zingen met de strekking, de Heer is groot, de Heer is goed, en de naam des Heeren zij geloofd. Dat is ook goed, dat is ook prima. Maar daar krijg je ook geen smaadheid van. Het gaat gewoon in ons dagelijks leven. Zijn naam belijden. En of dat moeilijk is, ja, dat weet ik niet. Als het hart er vol van zit, dan loopt de mond er van over, zegt de Bijbel. Dus dan is de bedoeling dat ons hart vol komt van de Heer. Dan kunnen we daarover spreken. En een ander ding is dat wij, blijkt uit vers 15, dus priesters zijn. Want er wordt gesproken over offers. Een offerander des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En offers worden alleen gebracht door de priesters. Waar nog bij komt is dat als het goed is, hebben wij ons leven overgegeven aan de Heer. Hebben wij ons leven gewijd in de dienst van de Heer. En ook in dit verband wordt als eerste genoemd onze lippen, ons spreken. Daar gaat het namelijk altijd over. Daar begint onze dienst aan de Heer ook. Met het spreken van zijn woord. Niet zozeer met dingen doen, maar in de eerste plaats het spreken. Dat was ook de verantwoordelijkheid van de priesters. Dat heb ik vorige keer nog aangehaald in een zijstraat ergens. Dat de priesters inderdaad lerende priesters zijn. De priesters waren verantwoordelijk om het woord Gods te bewaren. En Israël deed dat niet. En toen had de Heer ook tegen Israël gezegd: omdat gij de kennis verworpen hebt, zo zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Het priesterambt bestaat er namelijk uit dat wij de kennis van Gods woord bewaren. En spreken. Maar het begint dus met het spreken en daarna krijgt het handen en voeten, zoals dat dan heet. Dat staat ook in vers 16. Daar staat: en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Vergeet de weldadigheid, namelijk de mededeelzaamheid niet. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van vers 5. Waar stond dat onze wandel zonder geldgierigheid zou zijn. Er staat in vers 16 dat wij mededeelzaam zouden zijn. En dat kan op het gebied van geld. Ja, en eigenlijk komt het daar altijd op neer. Want als je goederen meedeelt, dan heeft het ook waarde. Het is altijd iets van waarde wat je weggeeft ten behoeve van een ander. Ten behoeve van de broeders en zusters. Niet ten behoeve van de wereld. Dat mag ook. Er is niks mis mee. Maar als je kan kiezen, dan kies je voor de gelovigen. Hoe staat het in Galaten 6? Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd. Nou. Laat ons goed doen. Ja, laat ons goed doen aan allen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs. Aan de gelovigen uiteraard. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Als we dat gewoon vanuit ons hart doen en gewoon, ja gewoon zeg ik, mededeelzaam zijn. En hoeveel en wanneer, dat staat er allemaal niet bij, dat mag je zelf weten. Maar het kon wel eens heel veel zijn. En we zouden ons moeten realiseren dat alles wat wij hebben, hebben wij van onze hemelse Vader. Dus wij kunnen nooit zeggen, dit is van mij. Dat is ook weer cru gezegd, dat weet ik wel. Want dat betekent natuurlijk ook niet dat we al onze spullen maar zo laten roleren. Het is allemaal van iedereen. Maar het zijn geen wetten en regels. Je moet gewoon begrijpen wat er staat. Daarom vind ik het ook lastig om dit soort versen te bespreken. Want dan moet je voorbeelden gaan geven. En dat weet ik niet goed. Want dan, als ik een voorbeeld geef, dan denk je, oh, dan is dat dus de norm. Maar dat is ook niet de norm. En dat is voor ieder weer verschillend. Als je maar niet denkt dat het bij een tiende ophoudt. Nee, want dat denk ik ben onder de wet. Ik geef een tiende, dan ben ik daar vanaf klaar. Einde van het verhaal, ik doe gewoon voor de rest wat ik leuk vind. Ik heb het afgekocht. Ja. Nee. Het kan wel zijn dat het op een gegeven moment veel meer dan een tiende is. Dat er iets van je verwacht wordt. Dat je eens een keer meer bij wijze van spreken in de collecte doet.
Als je
of op een ander gebied. Maar zoals gezegd, ja, moet ik daar nou voorbeelden van geven? Ja. God heeft de blijmoedige gever lief. Staat er. Staat de blijmoedige gever? Volgens mij wel. Ja, in de Korinthebrief ergens. Ja, het kost wat van jezelf. Het kost ook wat van je spullen, van je geld, van je tijd. Maar dat is niet erg, want we hebben alles al gegeven. En de Heer zou voor ons zorgen. We hebben toch altijd genoeg. We zouden vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Dus ja, ik zie het probleem niet. En wij dienen de Heer ermee. Dat is wat erbij staat. Want aan een zodanig offerander heeft God een welbehagen. Niet aan iemand die zijn tienden gewoon afkoopt en daarna lekker doet wat hij leuk vindt. Vers 17. Berucht vers. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. De gelovigen aan wie Paulus schrijft, die worden opgeroepen om hun voorgangeren gehoorzaam en onderdanig te zijn. Omdat het moet? Nee, niet omdat het moet, maar omdat ze daar zelf profijt van hebben. En er wordt uiteraard van uitgegaan dat het goede voorgangers zijn. Als het geen goede voorgangers zijn, hoef je ze ook niet onderdanig te zijn. Betekent het dan dat je alles moet doen wat de voorganger zegt? Nee, want als een voorganger zo aan het werk gaat, dan is hij sowieso al geen goede voorganger. Want een goede voorganger die zou niet bepalen, beslissen wat jij persoonlijk moet doen. Maar de voorganger gaat wel voorop in de strijd en zeker in de bediening en het bewaren van het woord van God. En het is wel erg prettig als er niet elke keer discussie ontstaat van oh, maar klopt dit wel en is dit wel zo? En kijk, je mag wel, dit is nou zo'n lastig gebied, hè? Als je het nou gewoon hebt over Bijbelse prediking. Je moet niet alles aannemen wat de voorganger zegt. Dat sowieso niet. Dat zou je zelf controleren. Maar het is voor een voorganger erg vervelend als zijn toehoorders hem voor of na die tijd de hele tijd lastig vallen met bepaalde Bijbelse waarheid weg proberen te redeneren. En soms dan zegt men, ja, maar dat gebeurt toch uit een goed hart en iemand is toch eerlijk. Maar soms is het ook niet het geval. En dat is heel vervelend, omdat zo'n voorganger dan belemmerd wordt eigenlijk in zijn werk. Want die wil vrijmoedig het woord God spreken, maar dan wordt elke keer gezegd, ja, maar dit moet je niet zo zeggen, dit moet je zus doen. En dit moet je takvoller en dit kan je daar niet zeggen. En bij deze mensen moet je oppassen dat je niet dit zegt. En dat is voor een voorganger heel vervelend, want een voorganger die bepaalt zelf wat hij zegt, op welk moment, en daar is hij ook verantwoordelijk voor. Het is uiteraard Bijbelse waarheid, als het goed is. Maar het is wel degelijk zo dat als je voor een groep zit of staat waarvan je weet dat ze weinig kennis van zaken hebben, dat het nogal vreemd is als je dan op een heel diep onderwerp ingaat. Mag wel Bijbelse waarheid zijn, maar is toch niet echt passend. Dat zijn allemaal dingen waar een voorganger verantwoordelijk voor is. En het is altijd lastig, want de een die loopt al 10 jaar mee, de ander die komt net kijken. Dus ja, dat is altijd vervelend. Maar als dan de toehoorders niet onderdanig zijn en niet gehoorzaam zijn en elke keer tegenspreken, ja, dan wordt het erg vervelend. Want dan kan een voorganger nooit eens een keer iets dieper op de zaken ingaan. Omdat elke keer een bepaald onderwerp maar ter discussie blijft staan of iets dergelijks. En een voorganger wordt geacht enigszins te weten wat goed is voor zijn toehoorders. Dat is wat hier staat. Er staat, want zij waken voor uw zielen. Zij waken voor uw praktische leven. En een voorganger moet ook rekenschap daarover afleggen. Waarom hij wanneer dat en dat verteld heeft. Dit zijn ook allemaal hele grijze dingen. Maar ik hoop in ieder geval dat je de algemene gedachte vasthoudt, is dat als je onder het woord Gods komt, dat je bereid bent om te luisteren. Want er zijn genoeg die denken, oh, Bijbelstudie, leuk, interessant. Kan daar ook gediscussieerd worden, is dan een vraag. Ja, en dan wil men hun eigen mening graag naar voren brengen en daarover discussiëren. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het ook niet als je naar school gaat. En het is toch een vorm van onderwijs wat een voorganger doet, want hij wordt ook een leraar genoemd. Het is een vorm van onderwijs. De bedoeling is dat met onderwijs, dat de onderwijzer onderwijs geeft en dat de leerlingen luisteren en het overdenken en het meenemen en daar iets mee doen. En niet roepen van, ja meneer, volgens mij klopt dat niet.
De aarde is niet rond. Dat is niet plat, hij is rond.
Ja.
Pannenkoek.
Ja. Maar dat neemt ook, want dat is de ene kant van het verhaal, hè? Dat is de basis van je zou dat tot je nemen en er eens over nadenken. Want er zijn genoeg die zeggen, ja nee, maar dat heb ik nog nooit gehoord, dat zal wel niet kloppen. Maar ja, als je op een Bijbelstudie komt, dan verwacht je toch wel dat je iets nieuws hoort. Als je alleen nog wat hoort wat je allemaal al wist, ja, daar hoef je niet heen te gaan. Maar dan moet je wel onderdanig zijn, want dan moet je zeggen, nou, ik weet het niet en dan moet iemand anders moet het mij gaan vertellen. Het is toch een onderdanige positie. Het neemt niet weg, want dit is de basis die hier gelegd wordt. Er wordt gezegd, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Maar als je daarna zegt, nou, maar ik denk er anders over, dat mag. Dat geeft niks. Maar dan hoef je die voorganger verder niet meer lastig te vallen.
Hetzelfde als je kan nog gewoon vragen stellen, omdat je het graag
wil. Ja. 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 Dat is, tuurlijk is dat zo.
Het is ook hoe je het vraagt en wat.
En wat je motivatie is. Ja. Want de motivatie is vaak, ja, dat zeg ik dan maar gewoon ronduit, dat mensen ook wat interessants te zeggen hebben en ook wel hun woordje willen doen. En dat klinkt raar dat ik dat dan hier zeg vanaf deze positie. Want ja, maar goed, ik heb die dingen wel gezien. Laat ik dit dan vertellen. Dat moet ik helemaal niet vertellen, maar goed. Ik heb wel eens iemand meegenomen naar de Bijbelstudie van Abner Haneveld. En die komt daar direct voor het eerst. En dat is 20 minuten, een half uurtje. En dan. Je voelt dat ze al heen gaan met de hakken in het zand. En dan vragen stellen. En je bent zo een kwartier, 20 minuten verder en er gebeurt niks. En er wordt dus in die tijd geen onderwijs gegeven. Je zou het gewoon rustig op je af laten komen, erover nadenken, dat in je opnemen. Dat eerst eens gaan nazoeken. En nog een keer, en nog een keer. En als je het dan nog niet mee eens bent, dat kan. En je wilt er dolgraag een keer over spreken. Dan doe je dat, dan bel je hem op en dan zeg je, nou moet luisteren, dit en dit heb je het over gehad. Ik snap wat je bedoelt, je hebt het zo en zo uiteengezet, daar en daar en daar en daar en daar, maar ik zie het niet. Dat kan. Daar is helemaal niks mis mee. Dat mag ook, daar is ook alle ruimte voor. Maar dat zou je niet na een kwartier beginnen te roepen.
Is je huiswerk doen?
Ja, als je toch ergens heen gaat, dan kom je toch, als het goed is, om iets te leren. En als je iets wil leren, dan moet je onderdanig zijn. En nogmaals, dat betekent absoluut niet dat een voorganger heerschappij over je voert. Want dat hebben we net gelezen in 1 Petrus 5. De voorganger, de ouderling, zal geen heerschappij voeren. En het probleem is voor de voorganger, staat in vers 17, dat als ze steeds lastig gevallen worden, om het zo te zeggen, en het publiek is niet gehoorzaam en niet onderdanig. Ik vind die termen zo sterk. Ik heb daar zelf ook moeite mee, die gevoelswaarde hoor. Maar goed, zo staat het hier. En ik heb uitgelegd wat het ongeveer betekent. Maar er staat, zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde. En wanneer kan een voorganger dat doen met vreugde? Als hij toehoorders heeft die houding hebben. Die bereid zijn te luisteren. En het na te zoeken. En het daarna gerust oneens over bepaalde zaken kunnen zijn. Dat kan best. Dan laat je dat. Prima. En de voorganger is de voorganger. Die gaat voor die bepaald wat er gesproken wordt. Ja, en er kunnen dingen tussen zijn waar je het niet mee eens bent. Maar neem niet weg dat als het goed is er wel een bepaalde basis is waarin je elkaar vindt. En dan mag een ieder zijn eigen mening hebben.
Het lastige van het noemen van voorbeelden, hè, wat jij net ook aangaf, is dat je dan juist als voorganger zeg maar afwijkt van het woord. Dat je dan vanuit je eigen ervaring en vanuit je eigen inzichten dingen gaat noemen. En dan kom je dus op glad ijs.
Ja, ja.
Dan krijg je dus zaken, ja, maar dat ben ik niet met jou eens of met jou eens.
Ja.
Of, weet je,
dus, dat krijg je dan. Ja.
Tricky, niet
doen. Ja. Dat is ook zo. Maar je kan het ook oneens zijn en je er verder niet aan storen. Maar je hebt ook mensen die...
Ik denk dat dat inderdaad de goede manier is. Dat je, want je kan het nooit altijd 100% met iemand eens zijn.
Nee, dat kan ook niet.
Maar
dat kan ook niet.
Nee. Maar dan vind ik... Ik snap dat ook vaak niet. Dat mensen dan altijd... Want daar komen al die scheuringen natuurlijk door. Hè? Dat het niet eens zijn met een bepaalde...
Ja.
Dan denk ik ook van, je kan dan toch wel aan de gang blijven.
Ja. Ja. Het zijn ook lastige dingen. Ik weet het, maar... Er staat hier in ieder geval dat voor een voorganger... In ieder geval dat hij met vreugde rekenschap kan afleggen... op het moment dat hij toehoorders heeft die bereid zijn om te luisteren. En als er elke keer weerstand en tegenstand komt... dan is dat niet nuttig voor... de toehoorders. Omdat de voorganger dan in beslag genomen wordt door al die mensen die zeggen, ja, maar je moet dit niet zo zeggen, je moet dit niet zo zeggen en dit kan je beter daar niet zeggen, et cetera, et cetera. Terwijl een voorganger daar zelf verantwoordelijk voor is. Mag een voorganger dan niet gecorrigeerd worden? Ja, soms misschien wel. Maar ja, dan ga je weer. Moet ik nou voorbeelden nu... ik weet, het is lastig. Maar als je van goede wil bent, dan kom je er met elkaar wel uit. Maar als je, ik laat dat dan zeggen, als je je eigen ego belangrijker vindt dan dat van een ander, dan krijg je problemen. Daar zit het op vast. Op hoogmoed. Maar goed. Nou, maar daar moeten we het voor vanavond maar bij laten. Dan zullen wij volgend seizoen, ik weet nog niet wanneer, dat staat wel in, nee, niet 10 juli, zullen wij verder gaan met het laatste gedeelte van de Hebreeënbrief.